Haal flessen uit de kelder en haal muziek in huis. Laat iedereen het horen, de reiziger is thuis.
Welkom bij de Nieuwsgierige Reiziger, jouw wekelijkse podcast over reizen. Ik ben Jochem Wijnands, naast mij zit Harry Terlink. Harry is reisjournalist, voormalig hoofdredacteur van het magazine Reizen, liedjesmaker en columnist. Wij zijn jullie hosts en deze aflevering gaan wij het hebben over... Ja, Harry, waar gaan we het eigenlijk over hebben?
Ja, ik ga het hebben over al die onvriendelijkheden die je als reiziger tegenwoordig kunt tegenkomen. Venetië gaat entreegeld heffen. In Barcelona zien ze je liever gaan dan komen. Op de muren verschijnt zelfs de kreet go home tourist. Mijn vraag is, zijn we nog wel welkom en wat doen we eraan?
Ik vind dat leuk hè, als ze zeggen tourists go home. Ik zeg dat is de definitie van een toerist.
Ja.
Toch? Dat hij gewoon weer naar huis gaat of zo. Ja. Maar jij praat uit ervaring volgens mij.
Jawel. Uit ervaring. Nou, mijn eerste ervaring die was heel klein. 12, 15 jaar geleden misschien was ik in Keulen. Mm-hmm. En daar heb je in het centrum een plein vol met keitjes. En daar hield een man me tegen met het rolkoffertje. Want de hele zondag mocht je niet met een rolkoffertje over de kei lopen. Om daaronder speelde het symfonieorkest. En
niet
die had er last van.
Niet
en dat was de eerste keer dat ik dacht van... Hé, ik schaam me voor mijn rolkoffertje. En ik ben hier niet zo welkom. En nu is dat nog veel erger geworden. Oh. Want in datzelfde Barcelona waar ik het over had... Ja. Stond de straat verder, zag ik staan... We spit in your beer. We spugen in je biertje.
Niet waar.
Ja.
Dan ga je gewoon, iets anders drinken, toch?
Jawel, ja. Maar je moet het even overdachtelijk zien.
Dat ja, natuurlijk. Ja, ja. Maar dat is heel goed. Ja. Leuk onderwerp. Voordat we gaan beginnen, nog even dit. We gaan tijdens deze aflevering jullie een geheimtip geven. We hebben een boekentip. En we hebben een antwoord op een interessante, intrigerende vraag. De vraag van de week is... waar is het massatoerisme begonnen? Hoe is dat begonnen? Mm-hmm. Je kan er even over nadenken, want het antwoord krijgen jullie aan het einde van deze podcast. Goed, Harry. Waarom dit onderwerp?
Ja,
voor deze podcast?
Nee, je moet er wel een oplossing voor vinden, want het is groter natuurlijk.
Wat is het onderwerp? Even terug naar Ton. Waar gaan we het over hebben?
Nou, dat de toeristen niet meer welkom zijn. En dat die onwelkome gedachten, die gaan uit van sommige mensen van de lokale bevolking.
Ja.
Die allemaal boter op het hoofd hebben. Want die gaan net zo goed naar een long weekend Londen of Amsterdam.
Dat doen ze
niet
zelf,
toe.
Ja.
Maar dat ook de overheden zich die gaan inspannen om mensen tegen te houden. Je weet, Amsterdam onder leiding van de burgemeester Femke Halsema.
Ja.
Die is niet gek op bepaalde soorten toerisme.
Mm-hmm.
En die heeft het erover ook om de hele wallen te verplaatsen naar de zuidkant mm-hmm. van Amsterdam. Waarbij ze waarschijnlijk niet de Apollo-laan bedoelt.
Maar nee, dat denk
locatie.
Ik ook niet. Ja.
Maar dat is wel een signaal natuurlijk. En ook een andere kant dat steden zich aan de overheden van steden gaan zich er hevig aan mee bemoeien. En het... Voorbeeld is natuurlijk altijd Venetië.
Ja.
Die gaat geld, entree heffen om binnen te komen.
Is dat echt
en
zo?
Die wil het gaan, ja, en die wil het gaan aanpassen aan de drukte. Dus des te meer mensen er komen. Of een hartje zomer. Dan
is het dan in de vorm van toeristenbelasting?
Een
eenmalige...
Entree geld.
Er gaat gewoon een hek omheen.
Nou, een hek. Het is toch al makkelijk natuurlijk om daar... niet zomaar binnen te komen. Dus een beetje door de kanalen is het een beetje afgedekt. Dus, maar ja. En dit, wij vinden dat allemaal heel gek, maar het is niet gek natuurlijk.
Nee.
Want op de meest populaire bestemmingen, de Galapagos-eilanden, kom je ook niet in zonder te betalen. Ja,
maar even, want hoe erg is dit nou eigenlijk?
Niet, ik vind het niet erg.
Nee, maar ik bedoel meer, want de situatie is dus ingewikkeld. Want sommige plekken zijn heel populair en die zijn te klein om al die toeristen toe te laten.
Ja.
Maar hoe is het nou zo erg als wat? Ja, goed, is het heel erg?
Bedoel je die regulerende maatregelen?
Nou ja, geef eens wat voorbeelden van. Want de regulerende maatregelen snap ik.
Ja.
Maar op basis.
Bedoel, er is gewoon. En ik zou nog wat voorbeelden hoor. Dan gaan we een beetje gestalte kijken. Aan de Spaans-Britse costa's. verschenen. Cynische posters die het balkon hoppen. Je weet wat het is. Hè?
Ja.
Vanaf je balkon naar het volgende balkon of in het zwembad duiken.
Springen, ja.
Ja. Die het aanmoedigden. Hè? Dus van het ene balkon naar het andere springen. Zijn ze om maar zoveel mogelijk, zo snel mogelijk, dronken Britten en Duitsers te elimineren. Dat is behoorlijk grof.
Ja,
dit is wel een grapje natuurlijk.
Dus, ja.
Ja. Een hele andere mooie is ook wel... dat er bestaan sites op in Barcelona en Amsterdam. En in Madrid is een site bijvoorbeeld. Sites met de naam Lies to Tell Tourists. In Madrid vertelt de bezoeker die voetbalstadion Bernabeu bezoekt. Hè, van Madrid.
Ja.
Dat hij een shirt met blauwe en rode strepen aan moet trekken. Dat is het shirt van Barcelona.
Ja.
Want dat stellen de Madrilenen zeer op prijs. Time Out Londen, dat is een bekende tijdschrift. Hè? Die heeft ook zo'n site. En die presenteerde op de site een wekelijkse reeks brutale misleidingen voor de lokale bevolking om bezoekers te vertellen. Bijvoorbeeld, als u in de underground zit, is het gebruikelijk om jezelf voor te stellen aan de mensen die naast en tegenover u zitten. Dat vinden ze leuk. Met andere woorden, blijf lekker thuis. Maar het is een trend. Die komt
maar dat is gewoon grappig. Bedoel, ik weet dat ik echt heel lang geleden in Londen was en ergens in het centrum vroeg van ik moet daar naartoe. En dat in gas zei tweede links, derde rechts.
Ja.
Gewoon maar zonder te kijken. En ik dacht, oké. Maar natuurlijk was dat gelul.
Ja.
Dus dat cynisme van die mensen die in het centrum waren. Weet je wat me aan doet denken trouwens? Ja. Je hebt natuurlijk in het centrum van elke stad een paar kroegen. Die blijven dan laat open. Ja. En de mensen die daar dan rondom die kroegen wonen, die gaan daar dan over klagen.
Ja.
Die roepen dan, ik heb last van het lawaai. En dan de mensen die vanuit het westen naar het oosten verhuizen. En dan gaan die tractoren gaan om 5 uur 's ochtends uitrijden. En dan gaan ze klagen want ze willen rust en stilte.
Ja.
Dus in feite, waar hebben we het over? Is het een echt probleem of is het een probleem van de mensen uit de binnensteden?
Het is een probleem dat er gewoon te veel mensen naar bepaalde steden heen gaan.
Ja,
Londen, Amsterdam, Venetië. Daar moet wat aan gebeuren. Rome is ook heel erg.
Rome is verschrikkelijk. Ja. Oh, ik heb echt zo'n slechte ervaring in Rome.
Ja, beperkende maatregelen zijn toch niet zo gek.
Ik heb gezworen dat ik er nooit meer naartoe zou gaan.
Nee.
Omdat het echt... Ik bedoel, een beetje toerisme, maar het was vol.
Maar dat is het ook. Ik heb
en dan zijn die toeristen, het zijn net, ze worden niet slimmer met elkaar als je ze bij elkaar zet. Het is niet een leuke groep mensen bij elkaar.
Nee, maar je bent deel van het probleem.
Wat zeg
je? Je bent deel van het probleem. Maar dat is ook niet zo erg.
Bedoel je als in men?
Ja. Betekent zoals je wilt. Maar dat geeft niet. Maar het is helemaal niet erg als er gereguleerd wordt. Iedereen die doet of er iets heel ergs gaat gebeuren. Dat je niet meer kan gaan en staan waar je wilt. Je kan niet meer Venetië of Rome inlopen.
Klopt.
Maar we zijn het gewend. Als je naar het Rijksmuseum gaat en je gaat naar de Vermeerstentoonstelling, moet je ook boeken. Dat vindt iedereen wel heel normaal.
Ja, je hebt gelijk.
Als je naar bepaalde eilandengroepen gaat, waar het schaarste is, daar kom je ook niet in.
Maar oké, je hebt in Rome 4000 hotels.
Ja.
Dat weet ik ervan.
Ja.
Ja. Dus stel je gaat naar Rome en de regering of de zeggen van er mogen maar zoveel mensen in. Dan kunnen ze dus ook de helft van de hotels gaan sluiten. Ja. Dat is best wel een...
Ja, of je maakt het duurder. Als je hotels duurder, dan wordt het weer iets voor...
Ja, maar dan ga je toch nog steeds minder kamers, minder bedden, minder mensen in die stad.
Of de toeristen zelf worden een beetje slimmer. En je moet niet ergens vandaan kunnen komen en dan klagen over de drukte. Dat is onzin.
Nee,
dan ben je naar het verkeerde stad gegaan.
Ja.
Want er zijn zat voorbeelden van steden die in de buurt van Sevilla of Amsterdam of New York liggen, waar het geweldig naar je zin kunt hebben, waar je ook Amerika beleeft, ook Spanje beleeft.
Mm-hmm.
Je moet zelf wat slimmer worden. En anders is het ook een aardige vorm van ecotourisme als iedereen op een kluitje zit. Maar ja, als je daar van uit wil maken, dan moet je dat zelf weten.
Ja.
Ja.
Maar je hebt dus eigenlijk een paar problemen. Het probleem is dat je als zeg maar toerist niet tussen al die mensen soort van gevonden wil worden.
Mm-hmm.
En dan heb je dus de overlast voor de lokale mensen.
Ja.
En dan heb je eigenlijk de overlast voor de stad zelf of de bestemming zelf. De, de voortdurende slijtageslag, ja, een soort sprinkhanenplagen.
Ja, maar wel de wensen, of misschien de rechten, van de internationale toeristen om zoiets prachtigs, wat van iedereen is, als Venetië te bekijken.
Ja.
Hoe gaan we dat oplossen? Er is een heel mooi voorbeeld, hè? Lascaux, zeg je dat iets?
Sorry, nee.
Lascaux, de gitten, de grotten van Lascaux en de Dordogne.
Oh,
zijn
ja.
Prehistorische grotten. Ja. Met rotstekeningen. Hartstikke mooi.
Maar die zijn toch gesloten
hartstikke,
of zo?
Ja. Ja, maar dan kon het mooi hoor.
Ja?
Die zijn, het werd zo druk. Er waren zoveel mensen en door de adem, weet je, vochtigheid stortte alles in. Dus het was hopeloos. Wat deden ze? Ze hebben die grotten gesloten.
Ja.
En 200 meter verderop hebben ze een replica gebouwd, Lascaux 2.
Echt,
daar gaan nu alle toeristen heen. Ik denk dat de helft niet weet dat het een replica is.
Oh, fantastisch.
En dat kan. Maar het is helemaal niet raar. Want niemand weet ook, als je naar Dresden gaat, in die oude stad, wat helemaal niet de oude stad is. En je ziet wel oude kastelen, oude gebouwen, oude kerken. Die zijn allemaal nieuw en na de Tweede Wereldoorlog steentje voor steentje die opgebouwd. Niks aan de hand natuurlijk.
Zit daar dan ook een oplossing?
Zit een oplossing? Ja, zit zeker een oplossing.
Gewoon midden in de woestijn een stad nabouwen. En
het zou kunnen. Het zou kunnen natuurlijk. In Warschau heb je dat, in Berlijn, allemaal opgebouwd. Dat maakt iets uit. Maar het is helemaal niet erg om Lascaux, die grotten, over te bouwen. Zodat je dat ook kunt zien.
Ja.
Ik denk dat het zelfs niet erg is om die Acropolis mooi bovenop die berg te laten staan. Met al die afgebrokkelde pilaren. En beneden dat te herbouwen.
Weet je wat mij overvalt? Het gevoel dat mensen op zoek zijn naar een soort van oude gebouwen,
soort authenticiteit.
Ja, maar waarom gaat... Je hebt een soort lijst met 10 dingen die je wil zien. Het is allemaal oude shit die allemaal gewoon lang geleden gebouwd is.
Ja.
En wat schiet je ermee op? Dat is allemaal heel leuk. En dan sta je daar met duizenden mensen. Ja. En dan, maar wat is nou... waarom gaan mensen gewoon hun vrije tijd, waar je heel weinig van hebt...
Dat je op de plaats geweest bent waar het zich allemaal heeft afgespeeld.
Maar dat is toch niet heel... soort van, dan denk je niet echt heel hard na...
Ja. Nee, ik denk dat je moet ook de alternatieven hebben. En het is heel interessant wat Famke Halsema zei, dat ze de wallen wil verplaatsen.
Ja.
Dat is best een goed idee. Zoals je de Acropolis zou kunnen verplaatsen.
Ja.
Waarom niet? Je kunt het mooier maken dan het was. Je kunt het gecontroleerd maken. Desnoods zet je de dronken Britten in om het echt te maken. Of zoiets. Of een dealer of een brugje. Dat doet niet zoveel toe.
Maar het is het cynisme ten top, toch? Ja, uiteindelijk. Ja. Geef gewoon die mensen wat ze willen.
Ja. Het is heel... Machu Picchu is ook zoiets. Hè? Dat is ook een geval wat te veel te druk
wordt. Weet wat je gaat zeggen.
Ja.
Ja.
Dat zou je ook over kunnen bouwen.
Ik was voor mijn boek in Andalusië. En daar kwam ik in een cafeetje in Tarifa. Twee Nederlanders tegen. Ja. Een vrouw, Sietske. En die woonde in Amsterdam.
Ja.
En die is verhuisd naar Noord-Groningen. Omdat zij op een dag in haar eigen café een reservering moest maken.
Ja.
En daar was ze zo de balen van. Dat ze gewoon dacht, ik ga weg hier. Ik voel me hier niet meer thuis. Nu woont ze in Noord-Groningen. En daar hebben ze niet eens cafés volgens mij. Maar dat is weer een ander verhaal.
Uh-huh.
Amsterdam is natuurlijk de hoofdstad van Airbnb eigenlijk.
Ja.
En ik heb daar gewerkt. En dan zie je die mensen met rolkoffertjes waar je het over had. Uit Oost-Europa en Engeland. Of zo goedkoop mogelijk een vakantie soort van vieren daar. En dan draait het eigenlijk alleen maar om Argentijnse steakhouses. En wiet en de red light district.
Ja.
En als je op een zomerse dag in Amsterdam op de Wallen ben, dat is echt verschrikkelijk. Dan heb je 50.000, 100.000 ranzige toeristen.
Ja.
Die allemaal in de gracht pissen en kotsen.
Maar er zijn zelfs toeristen bij die in het weekend gaan uit Groot-Brittannië, uit Engeland. Die boeken geen accommodatie meer. Die gaan gewoon drie dagen door. Op pillen en toestanden.
Nou ja, dat snap
en
ik.
En dan ga je weer dronken en bekken of vliegen.
Als je dat accommodeert.
Die geven ook helemaal niet
uit. Ja. Maar dat is dus waar je het over wil hebben. Dit is eigenlijk het thema.
Dat je
een kleine stad. Amsterdam is ook niet de grootste stad.
Amsterdam
weinig heeft mensen. Die gewoon zeg maar heel weinig. Kleine stad, weinig mensen, die gewoon heel weinig capaciteit heeft om al die toeristen op te vangen.
Ja.
die dan vervolgens...
Die ze eerste tientallen jaren al naar binnen hebben gelokt.
En
die,
nou ja,
helemaal uit de hand gelokt.
Eigenlijk op een soort imago dat die stad helemaal niet dient. Van een liberale, vrije stad met waar je dus wiet kan roken. En een soort van, ik denk niet eens dat heel veel mensen naar die hoeren gaan. Ja. Maar ze gaan er wel allemaal naar kijken. Ze gaan wel naar de piepshows. Ja. Naar de bananenbar en dat soort dingen.
Ja, ja.
En hoe valt bijvoorbeeld dan Gent, Brugge, nou ja, Volendam, Brugge, Venetië, Brugge. Rome? Ja.
Brugge wordt ook genoemd in die steden die toegang willen hebben. Ja.
Maar vertel daar eens wat over. Is dat echt een serieus plan?
Nee, nou ja, toegang hebben wel. Dat gaat hoe dan ook gebeuren. Ik denk het wel. Dat is een serieus plan. Maar ik bedoel, het is niet serieus genoeg.
Een soort rekening rijden.
Nee, ik denk als je iets gaat beprijzen, dan wordt het nog geliefder natuurlijk. Wat je ook wil uitgeven, je wil er per se heen.
Ja.
Maar de kunst is, en dat gebeurt nou weinig om zoveel alternatieven te vinden, dat die toeristen denken van, we kunnen ook wel eens ergens anders heen gaan.
Is het niet het aantal kamers beperken?
Ja, dat weet ik niet. Maar ik denk ook dat de druk... Ik weet ook niet de directe oplossing, maar die druk van dat internationaal toerisme wordt zo groot. Mm-hmm. Dat is een bekend verhaal natuurlijk. Als je Chinezen echt massaal gaat reizen en India komt helemaal los, dan zien we waar ze
Je hebt wel gelijk. Kijk, weet je, Europa is gewoon eigenlijk één groot openluchtmuseum.
Ja.
En dat was het al een klein beetje voor Amerikanen, de Grand Tour en dan... Ja. Maar dat deden ze een week over, dus dat was niet zo erg.
Nee,
het waren er maar een paar.
Ja.
Maar als je er naar kijkt, het is één grote... De westerse beschaving komt daar vandaan.
Ja, ja.
Grieken, Romeinen, Parijs, Londen.
De kunst is wel die plekken waar je moet zijn om die authentieke ervaring te krijgen.
Mm-hmm.
Om daar een alternatief voor te vinden. Dat is best moeilijk.
Ja.
Maar ik vind Lascaux nog altijd een goed voorbeeld daarvan.
Want,
Ik weet, de Limes-grens die van de Romeinen, dat zeg je ook al wat.
Ja.
Dat is de grens waar die dwars door Nederland loopt.
Ja, gewoon het einde, de noordelijke grens van het Rijk.
Ja,
toch?
Als je daar langs gaat fietsen, dan zie je alleen maar bordjes van wat hier was. Je ziet geen rest of wat dan ook, of een paar stenen. Ik was een paar weken terug in Xanten, dat is bij Kleef ligt dat. Daar is een heel groot archeologisch park. Want daar is een van de grootste steden van Rome. Was dat een bestuurscentrum, een militair centrum was daar. Het is gigantisch geweest. En wat er over is, als je er komt, je komt het park vinden. Je betaalt en je ziet niks. Je ziet een vlakte ter grootte van 100 voetbalvelden. En af en toe zie je wat muurtjes die heilig zijn verklaard. Een paar stenen en afgebrokkelde... tempel. En dan zie je nog, in plaats dat die de hele stad fantastisch hebben opgebouwd.
Ja.
Zodat je het idee krijgt, met alle respect, hoe bijzonder dat was, die beschaving. Mm-hmm. En hoe ver ze al waren. Staan er die wat oude muren. En op die plaats waar er was niets te doen. Dat is een fantastisch museum. Maar in die richting moet je het volgens mij meer zoeken.
Maar dat ze het gaan opbouwen of juist gewoon laten?
Nee, absoluut niet. Dat ze het gaan opbouwen.
Wel?
Ja.
Kom ik terug op die fascinatie voor die oude shit.
Ja.
Okay, het is allemaal niet... Het valt in het niks bij wat we vandaag de dag kunnen aan gebouwen.
Ja.
Maar iedereen denkt, 2000 jaar geleden, wat knap wat mooi. Ik snap het wel, maar omdat dan soort van... als dat dan het enige is...
Ja.
Dan gaan ze naar 5 soort van monumenten. Ja. En dan gaan ze de rest van de dag shoppen en eten.
Ja, maar die weten dat er in China en Japan zijn er ook heel veel voorbeelden van steden die volledig nagebouwd zijn. Ook Nederlandse steden.
Ja.
Het is op zich grappig. Maar het kan ook in tegen gebeuren.
Ja.
Oh ja.
Je geeft iemand iets waar ze behoefte aan hebben. Maar je gebruikt ook hun eigen onnozelheid in hun... Door ze iets wat niet echt is te geven. Omdat je weet wat echt is, is gewoon zo schaars. Daar kun je niet aan. Je zou bij wijze van spreken kunnen zeggen: iedereen mag 1 keer naar Parijs, 1 keer naar Rome. Maar ga niet als je voor de. Je moet ergens een soort van.
Ja, ja.
Als je niet wil dat die steden overlopen worden, wat is dan de oplossing?
Ja.
En ik denk toch het aantal slaapplekken beperken. Want als ik ga boeken en ik heb geen plek om te slapen, ga ik er niet heen.
Ja, dat kan je alleen maar beperken door het duurder te maken.
Ja, of gewoon te zeggen, zoveel hotelkamers voor deze bestemming.
Ja, dat zou ook kunnen. Ja. dan maak je een luxe product voor. Nou, op zich is dat niet heel erg, maar...
Hey, maar, wat vind je ervan om het te hebben over onze boekentip van deze podcast?
Uitstekend.
Ja? Want ja. Dan ben ik heel benieuwd wat die is.
Ja, ja, ik kon er niet meer omheen. Of schoon het niet mijn favoriete boek was. Maar het ligt zo in het verlengde van dit thema. Dus ik zeg toch iets over Grand Hotel Europa van Ilja Leonard Pfeiffer.
Ja,
dat bekende verhaal. En dat kwam in 2018 uit. Mm-hmm. Het is een verhaal van liefde in tijden van massatoerisme. Dus hij had enigszins een visionaire kracht, al was het toen al een beetje te veel. Het is niet mijn favoriete boek, zoals ik zei, maar eerlijk is eerlijk. Pfeiffer voorspelde al in 2018 in die roman de verknooptheid van massatoerisme, migratiebeleid, Europese jeugd en een overlopen Venetië. Kortom, een soms aantrekkelijk allegaartje dat eigentijds bleef.
Ja.
En waar die wel weer goed in wist, ik heb een fragment van hem meegenomen, het staat op de reader. En als het goed is, gaat het aan. Je hebt laatst gehoord van een grote stroopwafelrun in Amsterdam.
Ja.
TikTok. Hè? Daar gingen jongeren van 16, 15, 14
heel veel geld
heen om een stroopwafel te kopen. En die was kaal, was die €13.
Ja.
En dan kon je allerlei dingen opdoen. Prachtig. Dan werd die €18. Dus voor twee stroopwafels die zo groot zijn. En waar ze op in staan, zo heel gelukkig te kijken. Betaalden ze €36 of €38.
Ja.
Het aardige is dat zo'n voorbeeld, Madame Nutella, heeft Leonard Pfeiffer ook beschreven in Krant Europa. En daar wil ik een stukje uit voorlezen.
Ja.
Over de Nutella-winkel. Even kijken. Ja, ook nu nog, terwijl ik terugdenk aan dat monsterlijke visioen dat in mijn geheugen staat gegrift, moet ik walging overwinnen om te kunnen beschrijven wat ik toen zag. Het was een zogenaamde pizza-koon. Dat wil zeggen een pannenkoek van pizzadeeg gevouwen tot een eetbare puntzak, gevuld met patat, die was overgoten met Nutella.
Gadverdamme.
Waarin veelkleurige M&M's waren gedrukt. Het geheel was gefixeerd met suikerglazuur en bekroond met een toef slagroom, waarin een gefrituurde donut prijkte overgroten met de chocoladesaus en besprenkeld met gekleurde hagelslag.
Gadverdamme. Nou. Ja, het is waar.
En die bestaat nog steeds niet.
Ja, het is, het is helemaal 100% waar. Het is gewoon echt...
God, als je die jongens en die jeugd voor die winkel met die stroopwafel zag staan, toen dacht ik even, en ik moet het er gelijk weer laten varen, we moeten de leeftijd voor kiesgerechtigheid nog even niet verlagen.
Ja, oké. Dan ga je dus een hele... Ja. Dat is een interessant onderwerp. Ja. Ga je het ook weer hebben over recht op voortplanting en zo.
Ja,
ja, dat is wel heel radicaal, hè, dit?
Nee. Gaan we niet. Het is onbegrijpelijk, het is wel zonde. Niet
maar heeft nou de zeg maar, generatie van de selfies en de influencers en zo, wat is dan de invloed van deze mensen op jouw thema? Zeg maar het teveel van het goede.
Als van welke mensen?
De influencers. Komen? De Instagrammers.
Nou, ja,
het idee, want je hebt een monument.
Ja.
En dan moet je dus voorstaan. En dan kun je het aftikken. En dan heb je dat... het zijn eigenlijk soort
diezelfde mensen, dat weten we. Er is geen onderzoek naar. Diezelfde mensen die stroopwafels kopen. Die staan wel of niet in de rij voor het Stedelijk of het Rijksmuseum. Of
en dat is prima.
Zou kunnen.
Dat is wat minder erg.
Ja, dat is natuurlijk is het minder erg. Maar ik weet niet of... Ja, ik vind het niet erg.
Ik denk aan de Frankhuis dat je in de buurt komt, ja.
Dat zou kunnen, ja. Dat ze alles doen. Ze willen en die stroopwafel en uit Anne Frankhuis en uit Van Gogh.
Maar het is toch weer een lijstje afwerken.
Ja.
Anne Frankhuis is ook helemaal niks te zien.
Mijn familie gaat ook veel naar het Van Gogh. Die stroopwafels kopen niet. Maar het is een voorbeeld van de uitwassen die al gesignaleerd is in 2018 met Nutella. Nutella bestaat nog steeds.
Ja.
Ze zouden allemaal verboden worden, die winkels. Maar het is niet zo. De stroopwafels zijn erbij gekomen. Ja. Over waar lange rijen zijn, is Insta en zijn de influencers.
Ik heb in Amsterdam een leuk verhaal dat op een gegeven moment de paaldanseressen wilden ze aan banden leggen. Liep de spuigaten uit. Ook een beetje poging om iets te veranderen.
Ja.
En toen hadden ze besloten dat je dus niet meer mocht paaldansen.
Ja.
Nou, dat is denk je simpel, maar dan moet je beschrijven wat is paaldansen. Dus verhaal was van dat je als ging dansen aan een verticale paal.
Ja.
Oké, dus dat is logisch. Ja. Maar toen hebben al die paaldanstenten hebben die paal een beetje schuin gezet. Dan was hij niet meer verticaal. En dan konden ze gewoon doorgaan met wat ze deden. Ik word er heel vrolijk van. Want je moet ook wel, bedoel, de vertrutting door dus zeg maar deze tegenreactie is wel echt wel enorm. Ja. Dat soort van willen soort van bepalen wat iedereen doet en wat wel en wat niet mag. Weet je, daar word je ook niet vrolijk van. Dat schiet ook wel weer door.
Nee. Wij kennen ook wel dingen uit onze jeugd waarvoor je nu schaamt en die we hier niet harder gaan brengen.
Nee, dit is een hele andere podcast. Ja,
onze eigen stroopwafel.
Hey, even, want we hebben jouw boekentip gehoord.
Ja.
Grand Hotel Europa.
Ja.
Wat is jouw geheimtip voor deze podcast?
Nou, helemaal in het spoor van ons onderwerp van vandaag. Bezoek de kleinere steden. Dus ga niet naar Sevilla. Mm-hmm. Je vliegt er wel op waarschijnlijk. Of je rijdt er met de auto heen. Dat is duurst dan met een vliegen. Maar rijd in een half uurtje naar Carmona. Ken je dat?
Carmona, ja.
Carmona? Oh, jij kent. Nou goed. De meeste mensen die ik sprak, die hadden het nog nooit ontdekt. Maar ik heb het pas ontdekt in ieder geval. Beeldschoon. Een meestal doodstil stadje. En net als Sevilla bewoond geweest door onder andere de Carthagen, de Romeinen, de Feniciërs, de Arabieren en de Christenen. Ja. Een stad op een heuvel, dat levert een fantastisch gezicht uit. En het is gewoon. En het is geen boerenlullig gat.
Nee.
Als je geneigd bent dat te denken. Er zijn restaurants. Mensen, ik ben geweest in. Dat is een echte geheimtip. Dus die houden wij onder ons. Voor de lunch. Casa Curro Montoya. Waar je niet alleen artisjokken of gekrilde zwaardvis kan eten. Maar er zitten mensen als in een soort clubhuis.
Ja.
En die maken. Elk jaar maken ze zo'n grote herinneringsboek van een soort feest van 3 dagen. En er staan al die mensen fantastisch en heel mooi en heel smaakvol in gefotografeerd.
Ja.
Dus het is nog een redelijke hippe stad ook.
Ja.
En je kan eigenlijk in het klein en rustiger en doodstille kathedralen kun je hetzelfde beleven als in Sevilla. Wat toch echt. Ik heb dat geconstateerd. Zelfs in de winter was dat. Dat was over een maand geleden.
Geweldig.
Te druk. En te
leuk.
Druk.
Ja, Carmona is heel oud. Nog ouder. Zelfs vanuit de prehistorie.
Ja. Half uurtje rijden van Sevilla. Op weg.
Maar stel dat je deze logica doortrekt. En wat zeg je dan tegen mensen die naar Amsterdam komen? Stel je wil niet. Nou, gewoon misschien Utrecht. Of Leiden.
Ja,
snap je? Dat zijn wel steden. Of Delft.
Ja, Den Haag. Deel.
Toch?
Ja,
Den Haag kan ook, maar Den Haag.
Leuke stadjes langs de Zuiderzee.
Is de langs de Vecht. Ja,
dat is ongelooflijk, ja.
Maar bijvoorbeeld, Muiderslot heet nu Kasteel Amsterdam.
Ja.
Dat is niet dat bezopen, maar dat is ook slim. Want in feite leiden ze dus.
Maar ze zeggen ook het strand of zoiets.
Strand Amsterdam.
Strand is ook Strand Amsterdam.
Het is ook maar 10 minuten op met de trein, hè?
Ja, dat is waar. Dat is voor Amerikanen helemaal niks. Maar weinig mensen trappen erin.
Mag ik soort van deze geheimtip? Want ik heb zelf een eigen geheimtip.
Ja.
Die een klein beetje is dat. Je hebt heel veel hele toeristische bestemmingen.
Mm-hmm.
Die zijn echt verschrikkelijk als je er overdag loopt. Maar als je daar 's nachts loopt.
Ja.
Als jij 's nachts door Venetië loopt.
Ja.
In plaats van dat je naar bed gaat omdat je te veel gedronken hebt en te veel gegeten hebt en om 12 uur in je bed ligt. Ga eens gewoon om 2 uur 's nachts door Venetië lopen. Dan heb je die hele stad, iedereen slaapt. Het is nog steeds een. Ik bedoel, kijk, ik hou van steden die leven. Waar mensen wonen, werken enzovoort. Venetië kan dat gewoon nooit meer soort van zijn. Maar daar lopen en dan het gevoel hebben dat je die stad voor jezelf hebt.
Ja.
Dat heb je 's nachts. Maar dat heb je in heel veel steden heb je dat 's nachts. Ja. En dat is een klein soort van hack. Je gaat er naartoe, het is heel druk, prima. Ga gewoon 's nachts.
Je kunt ook in de winter naar Venetië gaan. Dat is ook fantastisch.
Ja.
Maar
inmiddels is het wel ook in de winter best wel.
Ja, te veel. Ja, mijn ervaring was ook in de drukke zomer als je naar de buitenwijken ging.
Altijd buitenwijken.
Maar dan zat je ook aan de mooie kaders en de gondels.
Helemaal.
Je krijgt van mij nog een antwoord op de vraag van de week.
Wat was de vraag van de week?
De vraag van de week was. Dat ga ik je vertellen als ik mijn bril.
Ja, ik weet het. Waar en hoe?
Ik wil mijn bril.
Is het
terug.
Massatoerisme? Waar en hoe is het massatoerisme begonnen, Harry?
Ja, nu wil ik mijn bril terug.
Kijk, is jouw bril.
Die me afgepakt was omdat ik tikte op tafel.
Oké.
Waar en hoe is het Europese massatoerisme geboren, kan ook. Antwoord bij de Engelsman Thomas Cook. Die leefde van 1808 tot 1892. Een baptist, bijbellezer en reizend prediker. Hij werd bij toeval de uitvinder van het begeleide pakketreisje en de grondlegger van Thomas Cook en Son. De eerste pakketreis van Cook was een anti-alcoholreisje per trein van Leicester naar Loughborough voor 570 Engelsen die Cook 1 shilling per pax opleverde.
Ja. Je weet dus hoe het is afgelopen met Cook.
Thomas alcohol Cook. Is gezet. Ja,
het bedrijf.
Ja, het is zo raar dat het gewoon in 2019 failliet is gegaan.
Ja.
Dan gaan we afsluiten. Dit was De Nieuwsgierige Reiziger, de podcast over jouw manier van reizen. Volgende week zijn we er weer en dan gaan we het hebben over de mens, de natuur en de toerist. En dat met name over de toekomst van de cheetah in Namibië en de invloed daarop. Ik ben Jochem Wijnands, naast mij zit Harry Terlink. Tot de volgende week.
Haal flessen uit de kelder en haal muziek in huis. Laat iedereen het horen, de reiziger is thuis.